Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En dit programma maakt deel uit van een drieluik over esoterisme, occultisme en spiritisme. Vandaag komt occultisme aan bod. Occultisme gaat over het in praktijk brengen van de esoterische leer. Maar je zult merken dat esoterisme, occultisme en spiritisme in elkaar overvloeien en niet altijd duidelijk afgeleide domeinen zijn. En misschien is het ook nog interessant om nog eens kort in herinnering te brengen wat esoterisme is en welk wereldbeeld er in het esoterisme gehanteerd wordt. Die informatie hebben we nodig om te begrijpen wat occultisme precies is en doet. Esoterisme heeft alles te maken met geheim. Het is een verzameling van geheime doctrines en die zijn voorbehouden voor een kleine, elitaire groep van ingewijden. Je komt die geheime leer op het spoor dankzij een ritueel van inwijding. Na een inwijding of initiatie ben je in staat om de occulte wereld te verkennen. Het wereldbeeld van het esoterisme beschouwt het universum als goddelijk, dat is een pantheïstische beschouwing, en stelt het beeld voor van zeven parallele werelden, concentrische cirkels als het ware, gaande van de pure goddelijke energie tot zijn kristallisatie in de materie. Het universum bestaat uit zeven parallele werelden, maar ook ons lichaam zou uit zeven lichamen bestaan. Opnieuw, van pure goddelijke energie tot zijn kristallisatie in ons lichaam. Voor het occultisme zijn slechts drie werelden of drie niveaus belangrijk. Het fysieke, het etherische en vooral het astrale niveau. De energie die belangrijk is voor het occultisme is de astrale energie. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Volgens de esoterische leer zou een vonk ontspringen aan die pure goddelijke energie die de verschillende lagen, de verschillende werelden doorkruist tot ze kristalliseert of condenseert. Op die manier is er een verbondenheid met al die verschillende lagen. Nog steeds volgens dit wereldbeeld zou de mens met zijn verschillende lichamen eveneens op een dergelijke manier ontstaan zijn. De mens zou ook participeren aan al die verschillende niveaus. Als ik wil handelen op het astrale plan, dat is het plan van het occultisme, dan moet ik er door mijn astraal lichaam toegang toe krijgen. De mens is een geest in een lichaam, en hij beheert het fysieke plan. Hij doet dan wetenschappen zoals natuurkunde, wiskunde, chemie en hij probeert de geheimen van de natuur te ontrafelen om ze te kunnen gebruiken. Zo zouden er in al die verschillende werelden geesten zijn, entiteiten, die die speciale wereld beheren. Er zouden dus astrale geesten zijn die het astrale plan beheren. Ik, als mens, ben een geïncarneerde geest in een lichaam. Als ik toegang wil tot de astrale wereld, dan moet ik de samenwerking vragen aan de geesten die, bij manier van spreken, geïncarneerd zijn in de astrale wereld. Wat betekent het woord geest? Een geest is een entiteit, een wezen, dat over een intelligentie en een vrijheid beschikt. Bovendien kan dat wezen met mij communiceren en met geesten die dezelfde natuur of aard bezitten. Er is niet alleen de mens die geest is, geïncarneerd in het lichaam. Er zouden dus ook geesten zijn die als het ware geïncarneerd zijn in elk van die energetische niveaus. Voor het occultisme en het spiritisme zijn enkel de geesten van belang die de astrale wereld bewonen. Welke occulte tradities ik ook raadpleeg, bijvoorbeeld uit de Hindoe-traditie of uit het boeddhisme of het taoïsme. Er bestaat ook een Afrikaans occultisme, een Noord-Amerikaans, een Amazone-occultisme, een Zuid-Amerikaans, een Europees. Alle occultisten zijn het op dit punt eens, en dat is een fundamenteel axioma. De mens zou over geen enkele kracht of macht over de occulte wereld beschikken als hij die niet zou krijgen van de occulte geesten die over die gebieden heersen. Als ik over het astraal niveau probeer macht te krijgen, dan moet ik noodgedwongen de samenwerking vragen van de geesten van het astraal niveau. Wat hebben occulte praktijken op het oog? Ze hebben een opzettelijke transformatie op het oog van onze natuurlijke omgeving door het meesterschap over en het efficiënt gebruik van occulte krachten. Met natuurlijke omgeving wordt bedoeld de natuur, personen en gebeurtenissen. En dat is meteen een definitie van occultisme. Die transformatie kan niet bewerkt worden door een persoon op het fysieke vlak te behandelen. Denk aan een energetisch therapeut die een zieke wil behandelen. Als hij dit louter op het fysieke vlak doet, behaalt hij geen resultaat. Zo kan er evenmin resultaat bekomen worden bij planten of dieren. Een occultist kan wel proberen occulte energieën te gebruiken die met mensen, planten en dieren of gebeurtenissen verbonden zijn. Een occultist probeert dus de loop van gebeurtenissen of van mensen en dieren te beïnvloeden door met occulte krachten te werken en dit in volle bewustzijn en doelbewust. Alle occultisten zijn het erover eens, je kunt geen transformatie bewerken zonder samenwerking met de geesten van het astraal niveau. Hoe kom je in contact met hen? Of anders gezegd, hoe word je magier of occultist? Een magier is iemand die het occultisme in praktijk brengt. Als een magier de wereld ten goede wil veranderen, spreekt men van witte magie. Wil hij vernietigen, verstoren, dan spreekt men van zwarte magie of van hekserij. Hoe word je magier? Eerst en vooral moet je de occulte energieën leren gewaar worden, moet je je ervoor leren openen. Normaal gesproken zijn dergelijke occulte energieën niet tastbaar en merken we ze ook niet op. Daarom kunnen we ze ook niet gebruiken. Iemand die deze energieën wel kan waarnemen, is een medium. Er bestaan speciale technieken om een medium te kunnen worden. Een medium is iemand bij wie de chakras open zijn. Chakra is een term uit het Sanskriet die uit de antropologie van het Hindoeïsme komt. Volgens deze antropologie zouden wij op het niveau van het etherisch lichaam, dat is het tweede lichaam, kleine energiecentrales, chakras genaamd, hebben. Een chakra wordt voorgesteld als een wiel. We zouden 7 hoofdchakras hebben, die min of meer zouden overeenkomen met de positie van de endocrine klieren. Maar pas op, op het fysieke niveau zijn ze niet waarneembaar. Ze situeren zich in het etherisch lichaam, het lichaam dat tussen het fysieke en het astrale lichaam in ligt. De chakras zouden de circulatie van astrale energie naar het fysieke lichaam toelaten. Een medium is in staat om via speciale technieken die fameuze chakras te openen. Als de chakras open zijn, heeft de persoon in kwestie toegang tot zijn astraal lichaam en kan hij de astrale energieën waarnemen. Maar zo is hij nog geen magier. Om magier te worden, moet je een medium zijn en bovendien over die energieën kunnen beschikken en ze voor een bepaald doel weten te gebruiken. Dit is echter slechts mogelijk door samenwerking met de geesten van het astraal niveau. Er moet dus contact zijn met die fameuze geesten en dat is wat er gebeurt tijdens een inwijding. Een inwijding is essentieel voor occulte praktijken. Nu zijn er ontzaglijk veel manieren van inwijding. Lang niet alleen de rituele inwijdingen in esoterische scholen. Maar je kunt een algemeen schema herkennen. Een inwijding heeft altijd twee aspecten. Een aspect van praktische kennis en een aspect van spirituele invloed. Dit laatste aspect is het belangrijkste. In de loop van een initiatie wordt een kennis overgebracht. Men zal je uitleggen hoe je de occulte invloeden moet gebruiken waarvan je de bewaarder, maar ook de dealer of de verdeler wordt. Maar het belangrijkste is het overbrengen van een spirituele invloed. Het gaat om een invloed van geesten. En daarvoor moet er een meester zijn, iemand die al verbonden is met een astrale geest. De meester communiceert met de persoon die vraagt om geïnitieerd te worden. En dat gebeurt tijdens een inwijdingsritueel. Op dat ogenblik wordt de persoon met die geest van de meester in contact gebracht. Niemand van ons kan een astrale invloed op iemand anders overbrengen, tenzij hij door een astrale geest bezeten is. Je kunt alleen maar overbrengen wat je hebt. Nu bestaan er verschillende uitdrukkingen. Men spreekt van bezeten zijn door een astrale geest of van overschaduwd worden. Tijdens een inwijdingsritueel daalt die geest over jou. En van dan af beschik je over de kracht van die geest. Wat u hier al meteen opvalt, is de vreselijke karikatuur met het sacrament van het doopsel, dat trouwens een initiatiesacrament genoemd wordt. Tijdens het doopsel wordt de doopeling door de Heilige Geest overschaduwd. Vergeet niet dat de tegenstander een grote naaper is. Maar even verder fijnstellen. Een magier kan beroep doen op een geest van het astraal niveau en erdoor bezeten worden. En in de astrale wereld zijn er verschillende niveaus. Die geest is een superieure geest. Je hebt de macht van de superieure geest nodig om inferieure geesten te kunnen inzetten voor je doeleinden. Anders gezegd, de eerste stap is een zo krachtig mogelijke geest van het astrale gebied te aanroepen, te invokeren. Als dat tijdens een inwijding lukt, kunnen via die geest inferieure geesten opgeroepen worden. De magier heeft over die inferieure geesten macht vanwege zijn bezetenheid door een superieure geest. Hij kan nu die inferieure geesten aan het werk zetten om hun vuile werk te doen, bijvoorbeeld in de context van een vloek. Een klassiek voorbeeld is voodoo, waarbij er gewerkt wordt met kleine poppetjes. Het principe is altijd hetzelfde. Het poppetje stelt het slachtoffer voor. Eerst en vooral wordt een ritueel uitgevoerd waarbij in het poppetje iets van het slachtoffer wordt ingebracht, bijvoorbeeld een stuk haar of een stukje nagel, bijvoorbeeld iets organisch. Dan, en dat is chockerend, wordt dit poppetje gedoopt. Dat is weer het naapen van de duivel. Dat wordt gedaan om het slachtoffer op een levende wijze voor te stellen. Dan wordt de superieure geest, met wie de magier samenwerkt, aanroepen. De volgende stap is de inferieure geest te evokeren, waarbij aan hen de opdracht gegeven wordt om het kwaad dat men aan een bepaalde persoon wil aanrichten, te voltrekken. Het zijn dus die inferieure geesten die het vuile werk doen. Een magier met ervaring voorziet zich van een tweede poppetje, voor het geval zijn vloek niet werkt. Want, volgens een oude wet van de magie, keert de vloek in geval van mislukking terug op de magier zelf. Daarom probeert hij dat boemerang-effect af te leiden op een ander poppetje dat belast is om hem te beschermen tegen een mogelijk terugkerende vloek. Er zijn nog heel wat andere vormen van manipulatie van occulte energieën. Doel is altijd transformatie van mensen, natuur of omstandigheden.
Stilte in ons hart.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over occultisme. En voor de pauze heb ik uitgelegd dat inwijding of initiatie een heel belangrijke en noodzakelijke stap is om occult actief te kunnen worden. En ik heb ook aangeduid dat occulte praktijken maar effectief kunnen zijn als er effectief wordt samengewerkt met geesten van het astrale niveau. Witte magie is in onze dagen heel populair, al zal ze niet direct als dusdanig altijd herkend worden. Het is het gebruik van deze occulte energieën voor positieve doeleinden, bijvoorbeeld in het kader van een therapie, energetische therapieën. Maar vergis je niet, net zo goed als zwarte magie, functioneert witte magie slechts door samenwerking met geesten van het astrale niveau. En hier worden heel wat mensen misleid. Wat zijn dat, die astrale entiteiten of geesten? Heel verwarrend, want het zijn diezelfde geesten die zowel ingeschakeld worden voor goede doeleinden, zoals genezing, als voor slechte doeleinden, bijvoorbeeld een vloek. Zijn het allemaal demonen? Hoe dan ook, behoren ze toe aan de prins van deze wereld en dat is Satan. Met andere woorden, ze doen mee aan het vernietigen van het werk van God. Zijn er dan in die astrale wereld geen entiteiten die willen opbouwen? Positieve entiteiten? Nee dus. Ze kunnen zich wel voordoen als engelen van licht. In bepaalde kringen worden ze zelfs voorgesteld als genezende engelen. Shamanen zijn eveneens genezers die met zogenaamde genezende geesten samenwerken. Er is geen sprake van dat dergelijke geesten in dienst zouden staan van het evangelie, in dienst van God, zogezegd om het goede te doen. En specialisten op dit gebied, waaronder Joseph-Marie Verlijnde, zijn absoluut overtuigd dat er geen genezing optreedt door de hulp van astrale entiteiten. Er treedt alleen maar een verschuiving van symptomen op. Enkele voorbeelden van energetische en occulte therapieën. Kinesiologie, klankschalen, hypnotherapie, holistische therapie, haptonomie, familieopstellingen, focusing, Feldenkrais, fasciatherapie, aura- en chakra-healing, craniosacraaltherapie, cognitieve gedragstherapie, aandachtstraining, biofeedback, bioenergetica, bachbloesemtherapie, acupunctuur, acupressuur, NLP, bepaalde types van osteopathie, polyenergetische therapie, rebalancing, reflexologie, regressietherapie, reiki, sofrologie. Maar terug naar die astrale entiteiten. Ze kunnen gedurende maanden en zelfs jaren de indruk wekken het beste met iemand voor te hebben. Maar ze zijn totaal pervers, want vroeg of laat eisen ze hun recht op. Als je met dergelijke zaken inlaat, je bijvoorbeeld laat behandelen met dergelijke therapieën, dan betaal je altijd een prijs. En wat kan die prijs zijn? Bijvoorbeeld depressie of migraine of angststoornissen. Het groot gevaar is dat een samenwerking onder het mom van goed te doen lang kan duren, want die geesten willen hun instrument, en dat is het medium of de magier, langs wie ze zoveel anderen kunnen misleiden, niet zo gauw kwijtspelen. Dankzij hen kunnen ze immers hun werkterrein verder uitbreiden. Vergeet niet dat het feit alleen al van zo iemand te consulteren, een helderziende bijvoorbeeld, of een energetische therapeut, of een magier, je astrale lichaam al opent voor de invloed van de therapeut of de magier en via de geest die met hem samenwerkt voor een astrale infusie van inferieure geesten zorgen. Zo kan gebondenheid ontstaan. In mijn kennissenkring was er vroeger iemand die begonnen was met het raadplegen van een medium. Binnen de kortste keren was die persoon zo gebonden dat hij niet meer kon functioneren zonder zijn medium geraadpleegd te hebben. Dat moest hij al doen van bij het opstaan en zo verschillende keren per dag. Een voorbeeld van een occult genezer, ik zei het al, is een sjamaan. Het sjamanisme is zonder twijfel een van de oudste vormen van natuurlijke godsdienstigheid, van natuurlijke mystiek van de mensheid. De eerste sjamanen doken al op in Siberië aan het begin van de mensheid. Antropologen hebben door onderzoeken kunnen bepalen hoe ze vanuit Siberië over de Poolkap in Noord-Amerika gekomen zijn. Er zijn sporen van sjamanisme in Noord-Amerika, in Centraal-Amerika, bij de Indianen, in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld in het Amazonegebied. Wat doet een sjamaan? Het is een medicijnman. Hij probeert de geesten van de natuur, dat zijn de geesten van de astrale wereld, te contacteren door zich in transe te brengen. Transe is een staat van mediumschap. En om in contact te komen met de geesten gebruikt hij drugs. Het is dankzij de sjamanen dat we weten dat drugs hallucinogene eigenschappen hebben. Ze hebben ons de hallucinogene eigenschappen van de drugs leren kennen. Zij gebruiken ze dus om met de geesten in contact te komen. De sjamaan dialogeert met deze geest. En de geest zegt hem dan welk drankje te maken om bijvoorbeeld kinderen of echtgenoten te genezen, maar evengoed welk gif te gebruiken om zijn schoonmoeder te doden. Het is een klassiek voorbeeld, het is ook een beetje een boutade natuurlijk. Witte magie, zwarte magie. Het is dezelfde geest die in actie treedt en die de recepten aanreikt. Waarom is dit een belangrijk voorbeeld? Men waarschuwt ons voor drugs, en dat is goed, want drugs vernietigen de neuronen van de hersenen. Dat is niet het meest beangstigende, want ondertussen weet men dat neuronen zich om de 7 jaar kunnen vernieuwen. Men waarschuwt ook dat drugs afhankelijkheid kunnen creëren. Ook dat is waar, en dat is al wat lastiger. Maar wat men niet zegt, en wat het allerbelangrijkste is, is dat het gebruik van elke drug een soort van invocatie is van een geest. In werkelijkheid is het gebruik van drugs als een soort van inwijdingsritueel. Wist je trouwens dat de grote occultisten van de 20e eeuw bijna allemaal gestorven zijn door een overdosis? Zij hadden begrepen dat de meest efficiënte initiatie om de geesten op te roepen en de inferieure geesten te evokeren om occulte vermogens te bekomen, te drugs zijn. Anders gezegd, als je een joint rookt samen met vrienden, dan lijkt dat sympathiek. Misschien durf je ook niet te weigeren, want dan hoor je immers niet meer bij de groep. Maar let op wat er met je gebeurt. Zonder dat je het beseft, je kunt het niet tegenhouden, dat de geest die bij een bepaalde soort drug thuis hoort, aangetrokken wordt. Er worden, met andere woorden, door het gebruik van drugs bindingen gelegd met geesten. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als bezetenheid. Het gaat om bindingen met geesten uit de astrale wereld als gevolg van het gebruik van drugs waarbij je meestal onbewust de geesten aangeroepen hebt. Initiatie is dus de sleutel om je te openen voor de astrale wereld. Uit de voorbeelden die ik gegeven heb, blijkt duidelijk dat er verschillende vormen van initiatie zijn. Bijvoorbeeld via een esoterische school of ook via een reiki-meester. Maar je kunt evengoed in de loop van een avondje uit met vrienden een impliciete initiatie meemaken zonder dat je het beseft. Gebruik van natuurlijke drugs is een vorm van initiatie, omdat je je opent voor de geesten die met de drug verbonden zijn. En dat is een context van initiatie. De kerk heeft esoterisme, occultisme en spiritisme altijd veroordeeld. De entiteiten waar magiërs en occultisten gebruik van maken, behoren altijd tot het kamp van de demonen. Een woordje uitleg misschien. Vergeet niet dat de Apocalyps, het boek van de Openbaring, zegt dat Satan met zijn staart 1/3 van de sterren weggevaagd heeft en dat ze op de aarde terechtgekomen zijn. Dat is een symbolische taal. De sterren zijn de gevallen engelen. Jezus spreekt over de prins van deze wereld. Hij zegt niet dat deze prins geen macht meer heeft. Wel heeft hij hem op het kruis en door zijn verrijzenis overwonnen. Jezus heeft zijn rijk bekendgemaakt, een rijk van licht te midden van een wereld in duisternis. Wij bevinden ons dus nog altijd in die geestelijke strijd. En wij moeten kiezen voor het rijk van het licht. Als we voor Jezus kiezen, wat denk je dan dat er gebeurt? De duivel heeft slechts macht over ons voor zover we hem die macht toekennen. Dan nog moeten we altijd opnieuw voor het licht kiezen. Daar gaat heel het evangelie van Johannes over. Licht, duisternis, leugen, waarheid, dood, leven. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Maar als we niet kiezen voor het licht, pas dan op, want de prins van deze wereld houdt ons nauwlettend in de gaten en stelt ons die wereld voor, het pseudolicht van de astrale wereld, waarvan Paulus zegt dat de duivel nooit zo gevaarlijk is dan wanneer hij zich voordoet als een engel van licht. Hij spreekt over heerschappijen en machten en over wereldbeheersers van de duisternis. Dat zijn die entiteiten van de astrale wereld. Deze astrale wereld lijkt voor onwetenden zoals wij een wereld van licht te zijn. De energie, die door occultisten beschouwd wordt als goddelijk, is een immanente energie. Dat betekent een geschapen energie waar niets goddelijks aan is. Dat is de truc, dat is het bedrog van de vijand. Hij tracht ons naar die astrale wereld te lokken en ons te doen geloven dat het over superieure gebieden van het goddelijk leven gaat, het leven van de genade. Daarom wijst de kerk deze bedriegerij, dit naapen van Satan ten stelligste af. Er is dus een enorme tegenstelling tussen de wereld van beneden, waar de prins van deze wereld macht heeft, en de wereld van boven, waarnaar we ons moeten uitstrekken. Zoek wat boven is, zegt Paulus ons. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Je zult deze tegenstelling voortdurend terugvinden bij Paulus, die de bedriegerij van de duivel heel goed kent. Lees ook de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, het grote hoofdstuk over de geestelijke strijd. Dat is de leer van de kerk. Die occulte machten zijn inderdaad verleidelijk. Daarom is het belangrijk dat wij iets begrijpen van wat er zich achter de schermen afspeelt en hoe belangrijk het is om in het leven juiste keuzes te maken.
Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. I won't be afraid. You are here. You silence all my fear. won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid.
Beste luisteraars, dit is het programma Het Inzicht en vandaag hebben we het over occultisme. Ik had het zo net over shamanisme en ook over het spiritueel gevaar van het gebruik van natuurlijke drugs. Maar ik heb ook uitgelegd waarom de kerk het esoterisme, het occultisme en het spiritisme al altijd veroordeeld heeft. Een vraag die bij ons wellicht opkomt is: is het geoorloofd om vanuit nieuwsgierigheid of wegens wetenschappelijk onderzoek deel te nemen aan spiritistische seances? Ik denk bijvoorbeeld aan jongeren die voor de fun en misschien ook uit nieuwsgierigheid, want het moest zo eens waar zijn, het Ouija-bord gebruiken. Een Ouija-bord is een bord waar veel letters en cijfers op staan. Er ligt een cirkeltje bij en als je met een geest wilt communiceren, stel je een vraag die je vormt met de letters op het bord. De geest zal ook een antwoord vormen met die letters. Is het verstandig zoiets te doen, zelfs als je er niets van gelooft? Het antwoord is duidelijk nee. Want je zult geconfronteerd worden met de negatieve effecten alsof je ermee sympathiseerde. Occultisten en magiërs zullen je hetzelfde antwoord geven. als je je realiseert dat je je ergens in een context van initiatie bevindt, dan moet je vertrekken of minstens innerlijk blijven bidden. Het gebed is daar heel belangrijk. Als je ooit hebt deelgenomen aan een ritueel waarvan je je later realiseert dat het een initiatie zou kunnen geweest zijn, dan is de remedie heel eenvoudig. We hebben een sacrament om bindingen die we opgelopen hebben te doen verbreken, het sacrament van de biecht. De kerkvaders noemden dit sacrament het tweede doopsel. Het eerste doopsel is immers een bevrijding van de zonde en van de duivel die ertoe aanzet. Tijdens het ritueel van het doopsel wordt er over de doopeling een exorcisme uitgesproken. Het tweede doopsel, het sacrament van de biecht, herstelt wat de duivel door de zonde heeft aangericht. Door ons te verzoenen met God en met de kerk worden we geestelijk sterk. Veelvuldig gebruik van de biecht helpt ons om die toegangswegen te blokkeren waardoor de boze ons heeft misleid en in de val gelokt. In de biecht beleid je je zonde, want de Bijbel verbiedt wat je gedaan hebt. Dat is trouwens de definitie van zonde. De wet van God overtreden en het verbond verbreken. Bij het sacrament van de biecht beken je dit en vraag je de Heer om vergiffenis en om je los te maken van de bindingen die je door de zonde hebt opgelopen. Wees dus niet bang. Het gaat er helemaal niet om mensen bang te maken. Wel om mensen te helpen dergelijke stommiteiten niet te begaan. Want ja, er zijn gevaarlijke wegen. Tegelijkertijd staat de overwinning van Jezus aan onze zijde door het sacrament van de biecht. Wij belijden uw overwinning, Heer, en we stellen ons bloot aan de verdiensten van uw passie en wij dompelen ons onder in uw kostbaar bloed. Dat is het wat wij doen tijdens het sacrament van de biecht en daarna zijn we vrij. Een andere vraag zou kunnen zijn, hoe merk je dat je slachtoffer bent van een vloek en wat kun je doen? Gelukkig lukt het overzenden van een vloek niet zo gemakkelijk, want je wordt niet zomaar magier of heks als je dat wilt. Het is gelukkig niet zo gemakkelijk om geesten op te roepen. Je kunt niet zo snel de macht van geesten gaan gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. En zo is de banalisatie van de boeken en de films van Harry Potter al jaren een groot probleem. Zaken als het overzenden van vloeken worden er gebanaliseerd, terwijl wat er geschreven staat wel degelijk kan werken, omdat het echt is. We moeten niet te snel vermoeden dat iemand een vloek gestuurd heeft, want iets dergelijks over iemand zeggen, terwijl het niet waar is, is ook een groot kwaad. Maar stel dat het toch gebeurd is, hoe moeten we dan reageren? Het antwoord is heel simpel. We moeten heilig worden. Vloeken hebben geen enkele invloed op iemand die heilig is. Een vloek situeert zich op het astraal niveau. En dit niveau is het niveau van de passies van de ziel. Men stuurt je bijvoorbeeld een grote dosis haat, die op astraal niveau een energie betekent en gedragen wordt door geesten. Ze komen rondom jou. Natuurlijk ben je beschermd. Net zoals je huid je inwendige organen beschermt, zo hebben wij rond ons astraal lichaam wat men noemt een astraal omhulsel dat ons beschermt. De agressie van de vloek beweegt zich rondom je astraal lichaam, maar kan er normaal gesproken niet doorheen dringen. Hoe functioneert een vloek? Hij wacht eenvoudig weg tot er binnen in je hart een resonantie optreedt met de agressie van buiten. Als je aangevallen wordt door een haataanval en als er in je hart absoluut geen haat is, dan kan de vloek niet in je binnendringen. Hij wordt dan teruggestuurd naar diegene die hem gestuurd heeft. Maar als er een echo, een resonantie van haat binnen in jou optreedt, dan kan de haat binnendringen. We kunnen trouwens van resonantie spreken, omdat we op het niveau van energieën zitten. Als er dus een echo van haat in jouw hart aanwezig is, dan wordt die haat versterkt door de haat die van buiten bij jou binnenkomt. Anders gezegd, op die manier ga je zelf samenwerken met je eigen vernietiging. Wat moeten we dus doen? Heilig worden. Meer nog, Jezus is niet alleen in ons hart, hij opent voor ons ook de poorten van het Koninkrijk Gods en geeft ons de middelen om deze wereld te doorkruisen zonder erdoor belast te worden. Daarom zegt Jezus, bemin je vijanden. Als je het vermoeden hebt dat iemand je vervloekt heeft, dan is het beste wat je kunt doen, je niet te verbergen in angst, want angst maakt kwetsbaar, maar wel die persoon van ganser harte beminnen, met al je krachten voor hem bidden. En je zult zien dat dit niet alleen de beste manier is om je te beschermen, maar ook nog eens om je te bekeren. Dan wil ik toch ook iets zeggen over homeopathie, en dat is een heel moeilijk domein. Homeopathie functioneert op zijn best bij een zo groot mogelijke verdunning, zo groot dat er geen moleculen van de stof meer aanwezig is. De Duitse arts Samuel Hahnemann, die de grondlegger van de homeopathie is, beweerde dat homeopathie functioneert door een condensatie van kosmische energie. We zitten dus op occult terrein en we komen terecht in een esoterische taal die heel moeilijk wordt. Kosmische energie is occulte energie, voor het oog verborgen. De wetenschapper weet dus niet hoe homeopathie functioneert. In een poging tot verklaring sprak men een aantal jaren geleden nog over het geheugen van water. Maar dat verandert niets aan het probleem. Homeopathie werkt dus niet op fysisch of chemisch niveau. Het is ook geen placebo, want het geneest dieren. En psychosomatische genezing van dieren is niet mogelijk. Homeopathie is dus een therapie die werkt. Het is geen allopathisch geneesmiddel dat werkt door de aanwezigheid van een chemische molecule, maar wel functioneert het door occulte, verborgen energieën. Nu zijn occulte energieën ook door God geschapen. Maar het zijn niet zozeer de occulte energieën die het probleem vormen, maar wel de geesten die het astrale gebied beheersen en die na de erfzonde deel uitmaken van die wezens die revolteren tegen God en de mens. Thomas van Aquino heeft gezegd, en dit is een parafrase, God heeft ons de bovennatuurlijke gaven ontnomen, dat zijn de kennis van de occulte gebieden, om ons te beschermen, want we domineren deze entiteiten niet langer. In de traditie van de islam spreekt men van jins. Je vindt er dezelfde theorie die zegt dat na de erfzonde de jins, die aan de mensen moesten onderworpen zijn, tegen de mens gerevolteerd hebben. Ze dreigen ermee de mens te intimideren en zelfs te doden als hij ermee omgaat. In het hindoeïsme worden deze entiteiten devas genoemd. Ramakrishna, een in het Westen gerespecteerde en beluisterde geleerde, een van de grote metafysici van het hindoeïsme, zegt: jullie Westerlingen, jullie zijn leerling-tovenaars die krachten vrijmaken die jullie op geen enkele manier kunnen beheersen en die jullie kunnen binden. Dat is een letterlijke uitspraak van Ramakrishna. En hij sprak over de devas. Het is interessant om de verschillende culturen te bestuderen en te vergelijken. Als er bij verschillende culturen en godsdiensten die geen contact met elkaar gehad hebben, getuigenissen zijn die overeenkomen, dan is er een heel sterk argument van objectiviteit. Alles spreekt van astrale entiteiten als entiteiten die aan de mens zouden moeten onderworpen geweest zijn, maar die het niet meer zijn en die je vooral moet vermijden. Als je ze contacteert, loop je het gevaar erdoor gebonden te geraken, zelfs met fatale afloop. Ik denk aan mensen die een stem horen die hen dwingt om zelfmoord te plegen. Dergelijke stemmen kunnen inderdaad afkomstig zijn van astrale geesten. Terug naar de homeopathie. Die zou dus functioneren op basis van astrale energie. Dat is op zich niet gevaarlijk. Wat wel gevaarlijk is, zijn de entiteiten die dit gebied beheren, die onderworpen zijn aan de prins van de wereld en die je moet vermijden. Homeopathie is een astrale geneeswijze. Wat we niet kunnen weten of onderzoeken is of die astrale geesten op het een of ander niveau effectief betrokken zijn bij homeopathie. En dat is een vraag die niet kan beantwoord worden. Wat gebeurt er precies bij het potentiëren, bij het schudden? Potentiëren is het belangrijkste proces bij de productie van homeopathie, belangrijker nog dan de verdunning. Op die vraag kan niet geantwoord worden. Vervelend is in elk geval dat Hahnemann een eigenaardig persoon was die geïnitieerd was in de vrijmetselarij. Zijn vader was dat ook. Men weet bij welke loge hij hoorde. De historici hebben dat goed kunnen achterhalen. Hahnemann heeft zich ook erg geïnteresseerd in het Taoïsme, waarvan we weten dat het heel magisch is. Is hij bij het ontwikkelen van zijn homeopathie beïnvloed geweest door het Taoïsme? Dat weten we niet. En daar moeten we ons eigenlijk wel zorgen over maken. Bovendien is de taal die Hahnemann gebruikt esoterische taal. Er is momenteel een internationaal team van wetenschappers dat zich over dit thema buigt, want het is bijzonder irritant met een methode te doen te hebben die werkt, maar die wetenschappelijk niet kan verklaard worden. De gekende Italiaanse exorcist Gabriele Amort heeft ooit een experiment gedaan nadat hij geconfronteerd was met een dame die bezeten was en bij wie hij na 2 jaar van zoeken geen oorzaken voor de bezetenheid gevonden had. Bij een exorcisme is het altijd heel belangrijk om het moment te vinden waarop een deur naar de astrale wereld is opengezet, ook op welke manier. Deze dame had 20 jaar lang homeopathie genomen. Na zijn experiment kwam Amort tot de conclusie dat er wel degelijk demonen mee gepaard zijn. Hij ontdekte zelfs dat de namen van de demonen de namen van de homeopathische middelen waren.
Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
Vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar.
Desde hoy hasta el
día final de este peregrinar. De la cruz,
María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti,
y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, na het bespreken van enkele voorbeelden die met occultisme te maken hebben, wil ik in dit laatste deel enkele getuigenissen brengen, opgetekend door Père Joseph-Marie Verlijnde, die laten zien dat de astrale geesten, die zogezegd genezende engelen zijn of engelen van het licht, wel degelijk heel pervers zijn. Er bestaan mensen die een bepaalde formule kunnen uitspreken, bijvoorbeeld over zona of over brandwonden, zelfs tot de derde graad, met als resultaat onmiddellijke genezing. Dat blijken heel oude praktijken te zijn. Want de heilige Augustinus spreekt er zich al over uit en verwerpt het nadrukkelijk. Als ik jou een dergelijke formule zou geven en je spreekt ze uit, zal er waarschijnlijk niets gebeuren. Opdat ze zou werken, is het nodig dat de persoon die ze uitspreekt, ze zelf gekregen heeft. Trouwens, het hoeft niet eens een formule te zijn. Het kan ook gaan over een bepaalde vorm van aanraking of blazen over de zieke plek. Dat kun je beschouwen als een inwijding. Je ontvangt de formule van iemand bij wie ze wel werkt. Ze wordt doorgegeven van de ene persoon op de andere. Bijvoorbeeld, een grootmoeder geeft ze door aan haar kleindochter. En buiten die lijn, buiten die traditie, werkt ze niet. Het is dus niet de formule die werkt, wel de overdracht van het zogezegde genezingsvermogen. Het is niet omdat je over een wonde blaast of een bepaalde formule uitspreekt dat er genezing optreedt. Wij zijn God niet, onze woorden hebben geen scheppende kracht. Er is dus geen enkel verband tussen de zogenaamde therapeutische formule en de genezing. Wat is er dan wel aan de hand? Door het uitspreken van die formule wordt er een ritueel van invocatie uitgevoerd. Er wordt een geest aanroepen die geneest. Het is de geest die geneest of juister gezegd, die de symptomen verplaatst, want dat is wat er in werkelijkheid gebeurt. Zo is er het getuigenis van een dame die te kampen had van een ernstige zona, en zona kan heel pijnlijk zijn. De pijn was bijna niet te verdragen. Ze had een buurvrouw, van wie ze wist dat die de zona kon wegnemen. En inderdaad, na een bezoek aan de buurvrouw was de zona ogenblikkelijk weg. Maar een week later werd de dame heel erg depressief. En dat was merkwaardig, want ze was nog nooit eerder depressief geweest. Ze had vreselijke gedachten van wanhoop en zelfs van zelfmoord. Ook op het gebied van haar geloof, ze was een heel christelijke vrouw, had ze het plots heel moeilijk. Er kwamen voortdurend godslasteringen in haar op. En daar is ze beginnen over nadenken, want ze begreep dat dat niet normaal was. Ze is naar een priester gestapt, ze heeft haar verhaal verteld en ze heeft gebiecht. Onmiddellijk na de biecht was haar depressie verdwenen. Men kan dus zelfs van een depressie genezen door een biecht. Deze dame was heel alert. En omdat de depressiviteit zo snel na die genezing kwam, was het voor haar duidelijk uit welke richting haar depressie kwam. Maar zo is het lang niet altijd. De gevolgen van zoiets kunnen soms lang op zich laten wachten. Weken, maanden, zelfs jaren. En dan leg je natuurlijk geen verband meer tussen het negatieve effect dat in geval van deze dame in depressie was en je bezoek aan een genezer of een magnetiseur of een andere energetische genezer. Nog minder denk je er dan aan om een gebed van bevrijding te vragen, omdat je het verband niet meer ziet. Nog een ander getuigenis dat de totale perversiteit van die zogenaamde genezende geesten of engelen van het licht laat zien. Op een bepaald moment kreeg Per Verlijnde het bezoek van een 18-jarige vrouw. Ze was gestuurd door een psychologe van de school van haar 4-jarig kind. Ja, ze had een kind gekregen toen ze 14 was. Maar het gedrag van dat kind was onverklaarbaar en niet te corrigeren. Na veel aarzelen gaf de jonge vrouw toe dat ze een akelige ervaring met haar kind gehad had toen ze bezig was aardappelen te schillen. Op een bepaald ogenblik gritste het kind het aardappelmesje uit haar hand en bedreigde haar moeder terwijl ze een vreselijke gelaatsuitdrukking had. Korte tijd later was de gelaatsuitdrukking weer volkomen normaal en begon het kind te wenen: "Mama, mama, wat gebeurt er met mij?" Het kind liet het mes vallen en was weer volkomen normaal. Je begrijpt welke angst deze moeder doorstaan had. Daarom had ze contact opgenomen met de psycholoog van de school en die had haar doorgestuurd naar Per Verlijnde. De jonge vrouw zag er niet gezond uit. Ze was bleek, ze had overal pijn en ze had regelmatig aanvallen van migraine. Voor Per Verlijnde was het duidelijk, dit was iemand die zich had beziggehouden met occultisme. Maar tijdens de anamnese, tijdens het gesprek, ontkende ze dat met klem. Dan vroeg Per Verlijnde, heb je een groot trauma? Iets wat je compleet in de war heeft gebracht? Of iets dat je heel diep getroffen heeft? Ze antwoordde, ja. Toen ze 14 was, ze was net bevallen van haar kindje, is haar papa plots gestorven aan een hartinfarct. Ze was compleet van de kaart. Op de avond van de begrafenis schreef ze naar haar papa met de vraag om haar te helpen. Maar ze kon haar zin niet afmaken omdat ze zo hard moest wenen. Maar plots begon haar hand vanzelf te schrijven. Dat fenomeen heet automatisch schrift en dat is een occult fenomeen van astrale geesten die de stem van iemand kunnen overnemen, of in dit geval een hand. En de hand schreef, mijn liefje, ween niet, ik ben het, je papa. En de papa ging haar een hele reeks van zaken meedelen. Hij zei haar, Je woont op een appartement dat veel te duur voor je is. Neem de 77, dat is een lokale krant van Lyon, en kijk op bladzijde 6 in die en die kolom. Daar zul je een studio zien die je wel kunt betalen. Koortsachtig keek ze het na en inderdaad, het klopte. Ze ging kijken naar de studio en ze besliste om er te gaan wonen. Haar papa raadde ook aan om contact te nemen met een bepaalde familie om hen te vragen over haar kindje te babysitten en dan zou ze haar studies kunnen afmaken. De papa zei, leg je situatie aan deze mensen uit en ze zullen je vriendelijk bejegenen. Ze deed dat en inderdaad, de familie wilde de zorg over het kindje overnemen. Ze maakte haar studies af. Op een andere keer zei haar papa, ga je daar en daar aanbieden. Ze zullen je in dienst nemen. En zo gebeurde het. Ze was voortdurend met haar papa in contact. Het was formidabel. Gedurende 4 jaar bleef alles goed gaan. En toen begonnen de problemen. Natuurlijk legde deze vrouw niet het verband tussen de geest waarvan zij dacht dat het haar papa was en de problemen die ze plots begon te krijgen. Haar gezondheid begon dramatisch achteruit te gaan en tenslotte waren er de problemen met haar kleintje en de bizarre gebeurtenissen rondom haar. Het is duidelijk dat de geest die zich als haar vader voordeed diabolisch was. De jonge vrouw heeft een gebed van bevrijding ontvangen en ze ontving onmiddellijk rust en vrede. Zo gaat dat wel niet altijd. Het resultaat was ook onmiddellijk te zien aan haar kind. Beide waren volledig hersteld. Dat gebed van bevrijding heeft haar van die slechte geest die zich als haar vader voordeed voorgoed verlost. Zij en haar kind waren op weg naar een volledige catastrofe. Toch was er bij die jonge vrouw nog een probleem. Het is niet omdat je een groot verdriet hebt dat de geesten bij jou komen en zich manifesteren door bijvoorbeeld automatisch schrift. Er moet iets geweest zijn waarbij de deuren van de astrale wereld in het verleden opengezet waren. Wat bleek? Ongeveer een jaar voordat haar papa overleden was, had de vrouw zich 3 maal gewend tot een helderziende. Vergeet niet dat een helderziende samenwerkt met een geest. Door het contact met de helderziende kreeg de geest in zekere zin de code van de deur van haar astraal lichaam. En dan wacht de geest het geschikte moment af om binnen te dringen in het leven van iemand. Dat geschikte moment was bij de jonge vrouw het trauma veroorzaakt door het plotse overlijden van haar vader en de ontreddering die dat veroorzaakte. Enkele keren een helderziende bezoeken. Een kleine gebeurtenis met heel grote gevolgen. De boodschap is dus wegblijven van alles wat occult is. Is het toch gebeurd, dan hebben we een heel sterke remedie, de vrucht van de passie van Jezus Christus, namelijk het sacrament van de biecht. Bij het aanbreken van de geschiedenis, toen Satan onze eerste ouders in de val lokte en de tragische geschiedenis van zonde en gebondenheid inluidde, beloofde God de ultieme overwinning van zijn zoon. De geschiedenis zou gekenmerkt worden door een voortdurende strijd tegen het kwaad. Maar er zou in de wereld het nageslacht van de vrouw komen, dat het hoofd van de slang zou verbrijzelen en het kwaad in zijn oorsprong zou vernietigen. Zo lezen we in het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Maria verschijnt opnieuw in het laatste boek, het boek Openbaring, als de vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd, wier kinderen Satan overwinnen, dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis. Waar we ook mee geëxperimenteerd hebben, of hoe we ook gebonden geraakt zijn, er is altijd hoop. We hebben de sacramenten, maar bovendien mogen we altijd een onbegrensd vertrouwen stellen in de voorspraak van onze hemelse moeder. Door haar moederlijke hulp kunnen we moedig staande blijven tegen de vijand. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. En als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u bellen naar 016 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.